the people, you could look at their faces, now you see there is real peace. The first time when I came here, it was completely different, completely different. Difficult to explain, but it was different. But now it is so beautiful.
De Herinnering, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom. En bij ons vandaag in het programma De Herinnering zit Sammy Mehdi. Hij is politicus en voorzitter van CD&V. En u bent ook jurist, als ik het goed heb, en ook columnist, nog steeds?
Columnist niet langer, maar zo is het allemaal wel een beetje begonnen bij mij. Ik heb een heel grote passie voor lezen en schrijven. En ik was vroeger een heel verlegen jongen. En de beste manier om mijn gevoelens dan uit te drukken, dat was door het op papier te zetten.
Wat zou je er nog graag aan toevoegen?
Ik zou ook wel zeggen dat ik deel uitmaak van een leuk gezinnetje. Dat ik een zus heb die 5 jaar ouder is dan mij, die leerkracht is. En een broer die 5 jaar jonger is en die in de bankenwereld werkt. En ik ben wel trots op het leven dat vooral mijn ouders hebben uitgebouwd. Een vader die afkomstig is uit Irak en een moeder die afkomstig is uit Moerbeke-Waas. En die elkaar gevonden hebben en ergens wel een heel fijn gezinnetje hebben uitgebouwd. En daar ben ik wel trots op.
U heeft ook een foto meegebracht?
Ja, een belangrijke foto voor mij wel, omdat in de politiek werken toch wel een aparte stijl is. Het is vaak heel hard. De communicatie van vandaag de dag maakt het alleen maar harder. En dan heb je soms wel nood aan iets anders, aan rust, aan bezinning. En in mijn geval vind ik dat heel vaak bij mijn trouwe vriend. En mijn trouwe vriend, dat is mijn hond, Pamuk, die onafscheidelijk is. En dat is al ondertussen 6 jaar zo bijna, dat wij altijd samen zijn. En zo'n kleine 6 jaar geleden is dat begonnen in een heel moeilijke periode voor mij persoonlijk ook wel. Waar Pamuk dan, mijn hond, in mijn leven kwam. En sindsdien weet ik dat je altijd op je hond kan rekenen. En ik zeg ook heel vaak, mochten alle mensen zijn zoals mijn hond is, dan zou de wereld er toch wel wat beter aan toe gaan.
En wat doet hij dan zowel met die hond? En veel gaan wandelen, veronderstel ik?
Ja, al moet ik wel zeggen dat mijn hond niet de meest actieve hond is die er rondloopt. Okay. Wat goed uitkomt, want ik ben zelf ook niet de grootste sportman. Ik heb 2 knieën die nogal wat zeer doen, dus dat komt mij goed uit. Maar het is vooral, het zit hem in de kleine details. En dat is vaak zo in het leven en in interactie tussen mensen ook. Het feit dat je aan elkaar aanvoelt, dat je elkaar begrijpt. Ik denk dat veel mensen die een hond hebben wel zullen begrijpen wat ik bedoel. Namelijk, honden voelen aan wanneer er iets scheelt. En ik denk dat mensen ook in staat zijn om dat te doen. Terwijl dat we daar te weinig ruimte voor maken. Heel vaak is het zo dat wanneer we met elkaar spreken, dat we dan aan elkaar vragen, en hoe is het? En dan is het antwoord, ja, ça va. En men doet niet de moeite om te kijken en in de ziel van de persoon te kijken om aan te voelen of het echt goed gaat met de mens. Terwijl dat met mijn hond, die vraagt mij niet hoe het met mij gaat, maar die voelt dat wel aan. Ik heb enorm veel aan Pamuk. En politiek is een harde stijl en dan helpt het wel om iemand of iets te hebben om op te kunnen terugvallen.
Dat aanvoelen is belangrijk voor u?
Ja, ik zeg het. Ik denk dat we vaak heel oppervlakkig, platonisch omgaan met het leven en met elkaar. Veel te vaak. En dat het jammer is dat we niet op zoek gaan naar wat meer diepgang. Ook in relatie tot een ander. En dat is hetgeen ik merk. Ik denk dat wanneer honden in staat zijn om gevoelens te capteren, ook al verstaan ze ons niet, ben ik er ook van overtuigd dat wij dat ook kunnen. Maar dan moet je de tijd nemen om iemand diep in de ogen te bekijken wanneer je de vraag stelt. Terwijl dat we de vraag stellen aan iemand hoe dat met u gaat, dat we ofwel half op onze gsm bezig zijn, of al aan het nadenken zijn over onze volgende vergadering. Het gaat allemaal zo snel, terwijl het leven ook heel snel voorbij gaat. En ik denk dat zeker onze huidige generatie binnen dit en een aantal decennia zich misschien de vraag zal stellen, ja, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? Het is zo snel gegaan en we hebben zelf niet eens tijd genomen om aan te voelen wat dat er in het leven allemaal gebeurt.
En dat is misschien ook wel een kwaliteit die honden hebben. Die kunnen, ja, gewoon hoe dat ze zijn. Hun aandacht gaat naar het nu.
Ja, ja, absoluut. En dat is denk ik wat de boodschap is die wij als mens veel vaker zouden moeten krijgen. Om veel meer aandacht te steken in het nu. En ik denk dat misschien een paar honderden jaar geleden werd er gezegd dat je niet enkel moet denken aan het nu, maar ook aan het hiernamaals. Maar vandaag denkt men niet aan het nu. Niet aan wat zo mooi is aan het leven en wat ons zo uniek maakt. Maar dat men denkt aan ofwel morgen of binnen een paar uur. Maar alles behalve bezig is met te voelen hoe het leven ervaren kan worden. Het is op zich een unieke ervaring om te mogen leven. En het is heel jammer dat mensen daar veel te weinig bij stilstaan.
Dus u zegt, ik wil toch even wat meer hebben over uw hond, Pamuk. Hoe heeft u uw hond leren kennen? Waar hebt u die gehaald?
Een heel speciaal verhaal op zich wel. Ik was toen nog samen met mijn voormalige vriendin. Ik was toen denk ik een jaar of 27, zoiets. En wij waren heel lang samen, 10 jaar. En die relatie begon zo wat een beetje te verroesten. En we zochten een oplossing voor de relatie. En toen dachten we dat een hond in huis halen er wel voor zou kunnen zorgen dat we ons iets meer ook bezighouden met het nu. En dat dat misschien ook wel iets zou kunnen doen voor onszelf. Die relatie is uiteindelijk ook wel geëindigd. Maar de relatie die ik ontwikkeld heb met de hond is alleen maar veel sterker geworden, omdat je dan even in een persoonlijk moeilijke periode zit. Je speelt iemand kwijt die je graag ziet en die u omgekeerd ook graag zag, maar soms draait het leven nu eenmaal hoe dat het draait. En dan ga je door een moeilijke periode. En leven we vandaag ook wel in tijden, zeker bij ons in de westerse wereld, waarin dat we veel te weinig over onze gevoelens spreken. Het is bijna een schande om te durven zeggen dat het niet goed met je gaat. Je moet altijd volle paraatheid zijn, je moet altijd in vorm zijn, je moet altijd blij zijn. Op sociale media zie je ook alleen maar blije gezichten. Dus je hebt het recht niet om te falen. En dat voelt wel aan als een heel groot gewicht op je schouders. En als je dan iemand hebt van wie dat je weet, daar mag ik kwetsbaar zijn, terwijl we dat eigenlijk vaker bij anderen ook zouden moeten zijn, ja, helpt dat wel om je kwetsbaar te mogen opstellen. En in dit geval bij een hond die in mijn geval ook mij nooit meer heeft losgelaten. We gaan samen naar kantoor. We gaan samen naar mijn vrienden. We gaan samen heel vaak op reis. Dus we weten ons wel te amuseren, ja.
Vandaag is hij wel niet meegekomen, de hond dan?
Jawel. Okay. Die wacht hier buiten met een van de medewerkers.
Ah, fijn. Ja.
Ik durfde de hond hier niet mee te nemen, ja. Want die zou anders misschien iets te luid snurken. Want dat kan ze wel doen. Maar we zijn een onafscheidelijk duo. Wanneer u me ziet en u de hond niet ziet, dan mag u er zeker van zijn dat ze ergens op 10 meter afstand van hier zit. Want we komen nooit aan elkaar los. Nee.
Voor de luisteraars die Radio Maria wat kennen, en de studio's, er is hier ook een heel mooi grasplein, dus daar zal ze zich wel kunnen uitleven dan.
Ja, daar is ze volgens mij op dit eigenste moment zich nu aan het uitleven. En ook wel op mij aan het wachten, want ze weet dat ik af en toe naar vergaderingen moet gaan waar ze niet welkom is. Maar ze weet dan wel dat ik altijd wel terugkom.
Fijn. Ja, de associatie komt op bij mij als ik hoor Pamuk, Orhan Pamuk, de Turkse schrijver. Komt het daar vandaan of...
Ja, het heeft een dubbele betekenis. Pamuk betekent in het Turks katoen. En ja, mijn hond, het is een sjouw-sjouw. Dat is een heel pluizig dingetje. En vandaar de associatie met katoen. En daarnaast, de schrijver Orhan Pamuk, Nobelprijswinnaar literatuur, schreef zijn boeken altijd over de manier hoe het Westen en het Oosten ergens proberen tot elkaar te komen. De raakvlakken die er zijn, de verschillen die er soms zijn en hoe men die kan overkomen. En ja, ik heb een vader die afkomstig is uit het oosten, uit Irak. En een moeder die afkomstig is uit het westen. En die heel wat raakvlakken hebben. Soms ook wel wat verschillen. Maar die verschillen die verdwijnen in het niets door het feit dat er liefde is voor elkaar, begrip. En dan kan je heel ver geraken.
Daar zou ik het graag nog wat meer over willen hebben, maar we gaan er even tussenuit voor wat muziek.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. فوق كل قوة ورياسة فوق كل اسم وسيادة أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom terug. En bij ons zit nog steeds Sami Mehdi. En in het begin hadden we het al even over vooral uw hond, Pamuk. En hoe Pamuk een dubbele betekenis heeft voor u. Het gaat zowel over de vacht. Het is aangenaam om met die hond te spelen waarschijnlijk. En daarnaast ook omdat het de naam is van een Turkse schrijver die in zijn schrijverschap het vaak heeft over de ontmoeting tussen Oost en West.
Ja.
Kan u daar nog iets meer over vertellen, over hoe het was om op te groeien in zo'n gezin?
Ja, ik moet zeggen dat ik daar pas stil ben beginnen bij staan op het moment dat ik begon te puberen. Niet omwille van mezelf en mijn puberteit, maar omwille van de vragen die me dan werden gesteld. Ik heb het altijd als doodnormaal ervaren om op te groeien in een gezin waar mijn vader toevallig afkomstig was uit Basra, het zuiden van Irak, en mijn moeder, haar ouders, toevallig afkomstig zijn uit Moerbeke-Waas. Maar dat waren voor mij gewoon twee mensen die elkaar heel graag zien, nog steeds, al heel lang getrouwd zijn. En die verschillen hebben, ja, misschien wel, maar zoals heel veel mensen en heel veel koppels ook wel wat verschillen kennen. Maar vooral heel veel met elkaar delen, dezelfde waarden delen, dezelfde kijk op de wereld hebben. En het is pas bij het opgroeien dat je dan heel vaak vragen krijgt van mensen die het op zich niet zo normaal vinden of speciaal vinden op zich wel, dat er twee mensen zijn met een totaal andere culturele achtergrond die elkaar weten te vinden en die dat dan proberen te begrijpen. En dan ga je jezelf gaan beschouwen als iets speciaals waarvan dat je niet goed weet of dat wel past en normaal is. En hoe was dat dan precies bij jullie thuis? En werd je dan islamitisch opgevoed of werd je katholiek opgevoed? Was dan een vraag die regelmatig terugkwam. Terwijl, ik zeg altijd, ik ben gedoopt en besneden. Bij ons was dat, dezelfde waarden werden gedeeld. Het was misschien een andere manier om zich religieus te uiten, maar die uiting was wel op basis van dezelfde waarden of dezelfde liefde. En dus heeft dat bij mij nooit echt meegespeeld. En dus je voelt wel dat bij anderen nog veel meer meespeelt dan bij mezelf. Maar ik ben wel blij met de opvoeding die we hebben gehad, waar dat er rond de tafel over alles gesproken kon worden. En dat uiteindelijk mijn ouders 99% dezelfde kijk hebben op het leven. En 1% misschien af en toe is verschillend. Maar als ik naar mezelf en mijn eigen partner kijk, dan is dat minstens ook wel 1% verschil. Dus op dat vlak zijn we allemaal mensen met onze kleine verschillen en vooral met de grote gelijkenissen.
Werd er dan ook veel getafeld?
Heel veel, ja, enorm. Ik denk dat ik daar mijn passie voor niet enkel het schrijven en het lezen heb gekregen, maar ook ergens voor het spreken, ondanks het feit dat ik dan iets te verlegen was om dat te uiten. Maar er werd heel veel getafeld, heel veel gesproken ook over het leven, over politiek ook wel. Heel vaak over de grote geopolitiek, de oorlogen in de wereld en hoe onrechtvaardig het soms wel kon zijn. En ook over de kleine zaken in de wereld en in ons leven dan. En dat vond ik altijd heel fijn. Wij hadden iedere avond een vaste afspraak, het avondeten. Iedereen moest mee aan tafel zitten. Het was niet een kwestie van de ene in de zetel en de andere bij de buren. Er werd samen gegeten, samen gesproken over het leven, over de dag. En ik heb ook het gevoel dat we dat te weinig doen vandaag de dag, samen tafelen. Ik denk dat dat heel veel problemen in de wereld zou kunnen verhelpen.
Akkoord. Ja, u heeft het ook over verschillende oorlogen die in het recente verleden zijn gebeurd. Ik denk voor veel luisteraars is 11 september ook een soort eikpunt. Hoe heeft u dat dan ervaren?
Ja, toch wel als een groot trauma. Hè? Het komt wel heel dichtbij, ook al ligt de Verenigde Staten wel heel ver weg. Ik moet zeggen, door de wortels van mijn vader hebben de oorlogen in Irak ook wel ergens een bepaald gevoel geprikkeld bij ons. Er was een oorlog met Iran, maar daar was ik nog veel te klein voor. En daarna de oorlog met Kuwait en met de Verenigde Staten. Dus dan kom je wel in aanraking met de oorlog, ook al heb ik heel weinig linken met Irak. Ik ben er nog nooit geweest. Ik hoop er ooit wel eens te kunnen geraken. Maar op het moment dat er vliegtuigen in de WTC-torens storten, heb je het gevoel dat de oorlog plots in de buurt komt. En vooral krijg je een aantal groepen die vanaf dan de mensheid opdelen in twee groepen. En dan heb je de fundamentalistische moslims enerzijds en het Vrije Westen anderzijds. En dan lijkt daar ook niks tussenin te zitten. Iedereen die moslim is of een islamitische achtergrond heeft, maakt dan deel uit van de kwaaien. En omgekeerd ook, binnen bepaalde islamitische groepen wordt er dan gekeken naar iedereen die deel uitmaakt van het Westen, ja, zijn de sponsors van het kwaaien, van de oorlogen die heel vaak vanuit de Verenigde Staten ook gevoerd zijn geweest in het Midden-Oosten. En ik denk dat daar heel veel ontstaan is, heel veel verkeerd is ontstaan uit 9-11.
Ja, uiteindelijk is de oorlog toch ook iets, of het terrorisme, iets dichter gekomen en de aanslagen in Maalbeek en Zaventem. Waar was u op die dag?
Ik was toen thuis. Ik woonde toen in Molenbeek trouwens. Ik woon ondertussen nog wel al een paar jaar in Vilvoorde, maar zeker de aanslag in Maalbeek heeft me heel hard getroffen, omdat ik als kind heel vaak in Maalbeek op de metro stond te wachten. Mijn eerste liefje, met wie ik 10 jaar samen ben geweest, die moest in Maalbeek afstappen om dan zo naar huis te gaan. En ik was de jonge gentleman die zijn liefje mee begeleidde in de metro dan, tot aan haar metrostation. Ik moest dan terug de metro pakken in de omgekeerde richting. Maar dat was wel het metrostation waar ik altijd zat. En plots zijn daar terroristen die hier in hartje Brussel, in mijn metrostation, een aanslag plegen en waar vrouwen, kinderen omkomen en met verschrikkelijke beelden. Ja, dat heeft me heel veel pijn gedaan en me heel kwaad gemaakt vooral. Ik probeer niet al te vaak kwaad te worden en ik probeer mijn frustratie om te zetten in een strategie om de wereld beter te maken, want dat is denk ik wat politici moeten doen. Maar dat is wel een moment geweest waarop ik eventjes niet lucide genoeg was om stil te staan bij hoe we het probleem nu zouden moeten oplossen. Dat ik vooral heel stevig heb zitten vloeken. Ja.
En werd dat dan ook over gepraat, thuis, bij je ouders?
Ja, absoluut. Wij zijn Brusselaars. Hè. We zijn geboren en getogen in Brussel. Ikzelf, mijn zus en mijn broer. En mijn ouders hebben een groot stuk van hun leven in Brussel doorgebracht. Wonen daar nog altijd. Dus absoluut, je voelt ook daar de wereld hier bij ons veranderen. Al vond ik de reacties die er zijn geweest ook wel heel sterk. Ik verwijs naar Mohamed El-Bashiri, de man die zijn vrouw is kwijtgespeeld tijdens de terreuraanslag in Maalbeek, die dan een boekje had geschreven over de jihad van de liefde, de strijd om via liefde alles te overwinnen. Je merkt ook wel dat in dergelijke momenten mensen in staat zijn om, wanneer hun vrouw sterft in een terroristische aanslag, toch nog de kracht te vinden om op zoek te gaan naar oplossingen die via de liefde gaan. Ja, dat is wel iets waar dat ik gigantisch veel respect voor heb. En waarin dat je ziet hoezeer de mens soms in staat is tot het allerslechtste, maar ook heel vaak in staat is tot het allermooiste.
U haalt het verschillende keren aan, dus ben wat nieuwsgierig hoe u als uzelf beschrijft als wat voor een verlegen jongen. Mm-hmm. Wat is er dan gebeurd?
Ja, wat is er gebeurd? Goh, ik denk wel dat ik, omwille van mijn achtergrond, en je ziet er misschien wat anders uit dan de andere leerlingen in de klas, dat ik als kind wel heel vaak het gevoel had, oei, ik moet hier opletten wat ik zeg, want de minste fout die ik maak zou mogelijk wel gelinkt kunnen worden aan mijn anders zijn. En dus stel dat ik nu een de-het-fout maak, stel dat ik een verkeerd antwoord geef op een vraag, ja, dan zal er zo naar mij gekeken worden. En dat maakt dat je soms wat stiller bent, of in mijn geval, zeker als kind, wat meer mopjes vertelt in de klas, omdat je via humor probeert om je kwetsbaarheid te verstoppen. En het is bij mij voor een stuk veranderd dankzij de pen. In mijn geval dankzij mijn toetsenbord. Omdat ik heel graag lees en heel graag schrijf. Als kind deed ik dat ook al. Wanneer ik ook een boodschap wou overbrengen aan mijn ouders, dan ging ik achter de computer zitten en dan begon ik te typen. En dan schreef ik een gans stukje over mijn gevoelens en wat ik graag zou willen doen. Bijvoorbeeld naar een verjaardagsfeestje gaan. Ik werd nogal streng opgevoed en mijn ouders vonden dat ik niet te veel naar feestjes moest gaan. En dan schreef ik een gans opstel over waarom ik dacht dat ik dat verdiend had. En dat heeft me wel geholpen. Dus mijn eerste passie, het schrijven, heb ik kunnen gebruiken om columnist te worden bij De Morgen. En ik heb via die columns een gigantisch platform gekregen om mijn gedachten ergens kwijt te kunnen spelen. En vervolgens, zo gaat dat in de mediawereld, als je dan een opiniestuk schrijft en dat wordt veel gedeeld, dan bellen de tv-studio's of de radio en dan vragen ze je om het daar ook te komen uitleggen. En een verlegen jongen zou dan misschien nee zeggen, maar het probleem is dat ook dat ik een bepaalde opvoeding heb gehad die maakt dat ik niet nee mag zeggen tegen bepaalde personen. Dus als de grote tv-studio's bellen, dan zou het onbeleefd zijn om nee te zeggen. Dat is toch hoe dat ik ben opgevoed geweest. En dus dan zeg ik, ik zal het maar doen zeker, maar dan wel met heel veel stress. En uiteindelijk ben ik dat heel leuk gaan beginnen vinden. En mensen maken fouten en ik moet daar op zich niet naar mezelf anders kijken dan een ander. En je begint beetje bij beetje te beseffen dat door een platform te krijgen, door hier in deze studio ook te mogen spreken over het leven, over mijn kijk op het leven, dat je heel veel boodschappen kwijt kunt en dat je hopelijk mensen ook kunt prikkelen. En dat doe ik het liefst, bovenal. Niet het schrijven van wetten, maar wel het prikkelen van mensen en het stimuleren van de geest om anders naar het leven te kijken. En dus, vanaf het moment dat zaadje geplant werd, toen ben ik ervan gaan genieten. Ja.
De mensen stimuleren om anders naar de wereld te kijken en daarvoor gebruikt u als basis de christendemocratie, mm-hmm. het personalisme.
Ja.
Hoe bent u daar zo wat ingerold?
Wel, ik heb een volgorde gebruikt die niet de meest gebruikelijke hoort te zijn. Namelijk, normaal gezien raak je eerst gestimuleerd of geprikkeld en overtuigd door de ideologie, het personalisme. Ik ben heel blij dat u dat woord gebruikt. Wordt veel te weinig gebruikt en is de kracht van ons denken. En dan pas raak je ook overtuigd van de mensen die er deel van uitmaken. Bij mij was dat omgekeerd. Als 11-jarige keek ik naar tv en De Zevende Dag bestond toen ook al. En toen was daar een zeker Jean-Luc Dehaene. En dat was een sterke, krachtige leider die heel volks zijn boodschap overtuigend kon brengen. En ik zat daar toen naar te kijken en ik dacht, dit is de leider van ons land. En ik heb daar wel respect voor, ook voor de manier hoe dat hij het land leidt. Vervolgens ben ik politieke partijen wat van dichterbij beginnen observeren. Ik was als jong kind ook wel altijd geïnteresseerd door de actualiteit. En ik zeg nog altijd dat de CD&V toen de partij was die mij het minst frustreerde. Wat niet betekent dat ze mij nooit frustreren, maar het minst van alle partijen. En dus heb ik daar toch wel wat aandachtiger naar gekeken. En uiteindelijk ben ik vooral gepassioneerd geraakt door de christendemocratie, want dan begin je in te lezen in wat de christendemocratie precies is. Ik huiver heel vaak van de gedachten en vooral van wat sommige mensen denken van de christendemocratie als zijnde louter en alleen een centrumpartij. We zijn nu eenmaal de optelsom van plus en min, van links en rechts. Wat niet zo is, de christendemocratie vertrekt vanuit een eigen gedachte, een eigen overtuiging. En u heeft die al perfect samengevat met het kernwoord van de christendemocratie, het personalisme. Geloven dat wij als persoon ook wel alleen maar volledig tot ons recht kunnen komen in relatie tot een ander. Dat wij ook een verantwoordelijkheid dragen voor de ander. Dat is iets wat dat vandaag in een hyper-geïndividualiseerde wereld alleen nog maar sterker hoort te klinken. En dus wanneer ik de vraag krijg of dat er nog wel ruimte is voor christendemocratie vandaag in West-Europa, dan denk ik absoluut meer dan ooit tevoren. In een samenleving waarbij dat wij ofwel mensen aan hun lot overlaten en aangeven, je moet je plan maar trekken, ofwel heb je ook heel veel partijen die vinden dat alles via de overheid geregeld moet worden. Het is een groot overheidsbastion dat u gaat zeggen wat je moet doen, hoe je moet leven, wat je moet doen. Ja, is de kracht van het personalisme het sterkste instrument om daartegen te strijden en om aan te geven dat we vooral samen met elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar en dat we daar ook zo komen tot de betere wereld.
Voor de luisteraars die er misschien wat minder mee bezig zijn, dus voor u valt het personalisme samen te vatten als de persoon staat centraal in de relatie tot elkaar en verantwoordelijkheid. Dat zijn zo de woorden die ik onthoud.
Ja, absoluut. Ik denk dat in tegenstelling tot individualistische partijen, die zien het mens als een individu. Individueel. Het is een alleenstaand geval. Een persoon ben je in relatie tot andere personen. En je kan alleen maar helemaal tot volledige bloei komen van je eigen persoonlijkheid in relatie tot iemand anders. Je kan ook nooit gelukkig worden op een onbewoond eiland. Je geluk is voor een stuk ook wel gemaakt door het geluk dat je deelt met een ander. En ik denk ook effectief dat betekent dat we ergens verantwoordelijk zijn voor mekaars geluk. En dat we er voor elkaar kunnen zijn. Ik heb daar straks van uw collega's ook gehoord hoeveel vrijwilligers ook hiermee aan Radio Maria werken. Ja, dat is natuurlijk ook wel de kern van de mens. Goesting hebben om mee een project uit te werken. Als staatssecretaris van Asiel en Migratie heb ik mogen vaststellen hoeveel mensen hebben nagegeven tijdens een van de grootste, zo niet de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel mensen goesting hadden om mee te werken, vrijwillig. Die naar het onthaalcentrum kwamen in Brussel, waar de Oekraïners toekwamen, om daar te komen helpen. Om tolk te komen spelen, om kleren af te geven. Om thuis een kamer van waar de kinderen vandaag niet meer in zitten, want ze zitten op kot of ze zijn apart gaan wonen. Om de kamer van de kinderen helemaal erin te richten en klaar te maken voor Oekraïners om daar tijdelijk op te vangen. Gigantisch veel mensen. En dat is hoe wij intrinsiek zijn. Alleen zijn er, denk ik, politieke partijen die dat wegduwen. En die ofwel aangeven dat ieder persoon verantwoordelijk is voor zichzelf en niet naar een ander moet kijken. Ofwel dat het vadertje staat is, die heel sterk is en die moet gaan bepalen hoe mensen horen te leven en wat mensen horen te doen. En dat is de kern van, denk ik, mijn politiek engagement. Op alle mogelijke vlakken. Ik heb het nu eventjes geschetst rond asiel en migratie. Maar hetzelfde rond het onderwijs. Ook daar merk je dat er partijen zijn die aangeven, zoals de minister van Onderwijs vandaag, Ben Weitz van de N-VA, die zegt, we gaan moeten gaan kiezen. Ofwel hebben we het vrije onderwijs en vrijheid voor de leerkracht, die zelf les moet kunnen geven. Ofwel hebben we kwaliteitsvol onderwijs, waarmee de minister dus eigenlijk zegt, hoe meer ruimte je geeft voor verantwoordelijkheid en vrijheid voor de leerkracht, hoe slechter hij of zij les zal geven. Dus dat is allesbehalve vertrouwen hebben in de mens. En dus dan kom je tot een systeem waarbij dat men heel veel eindtermen oplegt, met heel veel regeltjes, en dat een leerkracht, nog voordat hij of zij les gaat beginnen geven, duizenden vakjes moet afvinken om zeker te zijn dat hij of zij doet wat dat de staat verwacht. Socialisten denken zo ook. Hè. Ook socialisten kijken op die manier naar de overheid. Ik zag de fractievoorzitter van de socialisten van Vooruit een paar weken geleden nog zeggen over de leerkrachten. Wie betaalt, bepaalt. En dus wij als overheid, wij betalen het onderwijs. En dus de onderwijzers moeten luisteren naar wij, want wij moeten bepalen wat er gebeurt. Ja, dat is een kijk op de mens die naar mijn aanvoelen totaal verkeerd is. En waar wij als christendemocraten ons veel sterker moeten durven te verzetten.
De persoon centraal zetten en verantwoordelijkheid, hoe wilt u dat dan concreet graag vormgeven?
Wel, ik denk dat in alle mogelijke thema's, op alle mogelijke departementen, we daar een personalistische toets nodig hebben. En ons de vraag moeten stellen of dat er geen manier is om de mens mee te responsabiliseren. Ik ga het anekdotisch formuleren. Toen ik zelf 10 jaar oud was, en het had bij ons op de stoep een keer eens bij ons in de wijk gesneeuwd, en de stoep lag vol met sneeuw, toen zei mijn moeder tegen mij: Sammeke, pakt u een schub, pakt u wat strooizout en zorgt ervoor dat de stoep proper is. Want als er hier iemand uitglijdt en valt, dan gaan wij moeten betalen, zei mijn ma. En ik moest dat dan ook doen voor onze buurvrouw, de dame die rechts van ons woonde. Dat was Gabi, een dame van iets ouder dan 80 was ze. Had ook een hele slechte knie en ja, je moest er zijn voor je buren. Ik mocht dat niet doen voor mijn linkerbuurvrouw, want die kinderen maakten te veel lawaai. En daarvan zei mijn ma, die maken te veel lawaai, die moeten nu een plan maar trekken. Vandaag de dag, en dat vind ik zo fascinerend aan hoe dat we de wereld misschien bij ons in het Westen verkeerd hebben laten evolueren. Als het al eens gesneeuwd heeft bij ons in Vilvoorde, dan krijg ik mails binnen van mensen die aan mij zeggen: Sammy, hoe is dat nu mogelijk? Ik betaal ieder jaar mijn belastingen. Het heeft nu gesneeuwd. Waar is de overheid om ervoor te zorgen dat mijn stoep proper is? En dus we hebben een samenleving uitgebouwd die een beetje is zoals een televisieabonnement. De burger, de kijker, betaalt, zit in de zetel en verwacht dat alle problemen opgelost worden. Terwijl we, denk ik, vanuit de politiek ook de opdracht moeten meegeven aan mensen dat ze zelf mee deel uitmaken van de oplossing. In het jeugd, in het verenigingsleven. Onze jeugdverenigingen, in het onderwijs, waarbij leerkrachten vrijheid en verantwoordelijkheid moeten hebben, maar ook, ook ouders mee een verantwoordelijkheid opnemen in de grote gemeenschap die we vormen. In het integratieproces van nieuwkomers, waar ook daar een verantwoordelijkheid is om de taal te leren, om je te integreren. En ook een verantwoordelijkheid is voor anderen om mensen die de taal leren en zich integreren ook mee op te nemen in die gemeenschap. En dus op alle mogelijke departementen denk ik dat je die personalistische toets altijd moet zien te doen om te vermijden dat je terechtkomt in het televisieconcept van de samenleving die uitgaat van het betalen van een abonnement, het zitten en het kijken naar hoe de wereld draait.
Dat is een mooie anekdote en herinnering om er nog even tussenuit te gaan voor wat muziek.
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer in mijn berouw. Wees genadig, o God, heb het mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Sterk door uw geest, schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen Heer geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. was mij witter dan sneeuw. Laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Van harte welkom terug, beste luisteraars, bij ons in de studio van Radio Maria zit nog altijd Sami Mehdi. En in een vorig deel hadden we het onder andere over een herinnering die u deelde over een sneeuwdag, dat u de stoep van uw mama moest schoonmaken, dat er geen sneeuw meer was, zodat mensen zeker niet zouden vallen. En ook van de persoon rechts van u, waar u woonde, omdat hij een slechte knie had en u heeft ook een slechte knie. Kan u misschien iets vertellen over die knie? Heeft u veel gevoetbald in uw jonge jaren?
Ja, daar klopt. Mee te maken? Okay. Helemaal juist. Ja. Ik heb jarenlang gevoetbald als kind. Ik ben een hele grote voetbalfan ook wel. En ik heb nooit een blessure gehad als voetballertje. Dus ik ben begonnen op mijn 9 jaar oud, denk ik. En ik heb dat dan gedaan tot mijn 19. En ik was altijd zo trots, en ik zei dat altijd in mijn ploeg, dat ik de enige was van heel de ploeg die nog nooit iets gebroken had. Pijn had aan zijn knie, pijn had aan zijn rug, niks. Bij mij ging alles goed. Maar ik denk dat ik toch iets te vroeg gesproken heb of victorie heb gekraaid. Want een paar jaar later, gedaan met voetballen, maar je blijft wel nog een beetje sporten, heb ik last beginnen krijgen van mijn knie. En dan ben ik naar de dokter geweest. En dan zei hij: oei, meneer Mehdi, zowel uw linker als uw rechter meniscus is zo goed als helemaal gescheurd. Daar gaat u de rest van uw leven toch nog wel van afzien. En dus ik moet regelmatig naar de kine gaan nu. Ik krijg af en toe ook wel een spuitje in de knie, om niet al te veel af te zien. Maar ja, dat hoort bij het leven en het ouder worden zeker. Hè? Ja.
Zeker. U heeft ook al veel gesproken over geluk.
Ja.
En daar wil ik het ook wel misschien nog iets meer over hebben. En dan in contrast met het woord plezier. Mensen zijn veel op zoek naar plezier. U gebruikt ook al het beeld van mensen die hun leven leiden alsof ze verbonden zijn met een tv-abonnement. En dan het abonnement is betaald. Dus vandaar zijn er bepaalde verwachtingen.
Ja.
Hoe kijkt u daarnaar, naar het verschil tussen het zoeken van plezier en het ervaren van geluk?
Oeh.
En gedeeld geluk?
Hele goede vraag en een terechte vraag. Ik denk dat we veel te veel op zoek zijn naar plezier. En we ook een samenleving hebben uitgebouwd waar mensen weinig aan kunnen doen die het alleen maar faciliteert. Sociale media, bijvoorbeeld. Ik ben zo blij dat ik vandaag geen 9 jaar oud ben. In een samenleving waarin dat je op TikTok, op Facebook, op Instagram constant endorfine-shotjes krijgt. Je wordt constant blij gemaakt met een like, met een reactie, met iemand die uw reactie deelt, met de interactie die daar ontstaat. Er komen zoveel prikkels binnen die allemaal vrij oppervlakkig zijn, maar die wel een gigantische impact hebben op hoe je als kind Je ergens vormgeeft aan het leven. En op dat vlak, ik vind dat er heel veel vrijheid moet zijn in de wereld. Ik denk dat de overheid niet al te veel moet verbieden of bepalen. Maar naar jongeren toe, ik denk dat een goede christendemocraat ook wel zich ontfermt over de allerzwakste en de allerkleinste, vind ik wel dat we ons zorgen moeten maken over de manier hoe dat sociale media net heel weinig de zoektocht naar geluk faciliteren. En de schijnwerpers heel sterk zetten op kortstondig plezier, dat heel vaak eindigt in langdurige miserie. En daar ben ik echt wel van overtuigd dat we als samenleving daar drastische keuzes ook wel voor een stukje moeten maken. Ik denk dat de ouders daar een verantwoordelijkheid in hebben om aan te geven wat dat de limieten horen te zijn van het gebruik ook van sociale media voor kinderen. Maar ik denk dat we ook gewoon zelf als overheid, als beleidsmakers ons moeten afvragen hoe dat je kinderen beter kunt beschermen tegen een systeem waar dat ze weinig aan kunnen doen. Ook al zouden ze op zoek zijn naar geluk, wanneer dat je in een sociale mediawereld leeft die het tegenovergestelde poogt, dan kan je daar als 9-jarige niks aan doen. Dan kan je daar zelfs als 50-jarige niks tegen doen, omdat het systeem zoveel groter is dan jezelf. Dus ik denk dat dat ook een van de centrale taken hoort te zijn van hoe christendemocraten hun ideale wereld zien. Een wereld die ervoor zorgt dat mensen veel meer op zoek kunnen gaan naar diepzinnig geluk en die het kortstondig plezier niet als de ideale slotsom van het leven proberen te faciliteren. Dus daar moet echt wel aan gewerkt worden.
Hoe gaat u zelf op zoek naar geluk?
Wel, ik denk ook af en toe stilstaan bij het leven en net die endorfine-shotjes, de likes, de reacties, de prikkels die binnenkomen, niet enkel op sociale media, maar zelfs gewoon in het dagelijkse leven, om die ook soms af te kunnen zetten. Ik ben een paar maanden geleden, ook op reis geweest. Dat was al heel lang geleden. Ik had veel te lang de neiging om te denken dat ik onsterfelijk ben. En ik dacht, ik kan werken en werken en werken. En mijn lichaam gaat nooit stuk. Misschien de knieën die wat zeer doen, maar mentaal zal ik altijd wel 100% blijven. En dat begint zich op een bepaald moment wel te wreken. En dan voel je dat ook je geest vraagt om rust. En een paar maanden geleden ben ik dan op reis geweest en heb ik voor de eerste keer sinds 5 jaar ook gewoon mijn gsm aan de kant gezet. En geprobeerd om het echte geluk op te zoeken. En dan is dat op zich ook wel confronterend, want één, je komt ook meteen heel sterk tot rust. Je ervaart het leven anders, maar je vraagt je dan ook heel snel af, ja, waarmee dat je in het dagelijkse leven mee bezig bent. Omdat het zo hard contrasteert met de dagelijkse realiteit, waar dat men van het ene naar het andere loopt en krost. En ook heel blij wordt van die 3 seconden van plezier. Dat je dan beseft dat de wereld, hoe dat we ze vandaag hebben uitgebouwd, toch niet de juiste is. Dus confronterend is het wel. Maar ik denk dat we die confrontatie nog veel meer moeten zien op te zoeken.
En hoe dan die confrontatie opzoeken?
Ik denk door de heilige huisjes die bestaan van plezier, om die ook te durven afbreken. Echt wel ons manier van leven te durven herbekijken. Vaak genoeg ook de knop om te draaien en de radicale keuze te maken om nu eens al die leuke, kortstondige zaken van u af te duwen. En als beleidsmaker ook gewoon te kijken naar hoe dat je de wereld hoort te veranderen om ze beter te maken. Waarbij niet altijd alles even populair is, maar soms ook wel noodzakelijk is om mensen te helpen tot een beter leven te komen. En dus waarmee ik niet gezegd wil hebben dat alle sociale media oorden van verderf zijn die verboden moeten worden. Nee, ik denk dat je ook vaak op sociale media heel veel spontane, leuke acties ziet die goed zijn. Maar ik denk dat we moeten kijken hoe dat we platformen zoals Facebook en Instagram, die vaak ook met algoritmes zitten die gemaakt zijn om je bepaalde beelden te laten zien, dat die mensen meenemen in een kwalijke toestand die vermeden kan worden. En daar denk ik dat we ook wel de makers van bepaalde sociale mediaplatformen moeten responsabiliseren om systemen aan te passen, want die zijn vandaag ook alleen maar gemaakt om kortstondig plezier na te streven.
En u zelf zoekt dan de rust op door de gsm wat meer aan de kant te leggen ook?
De gsm aan de kant te leggen en bezig te zijn met wat het allermooiste is in de wereld, en dat is met alles wat bestaat en leeft. Hè. het zij de hond, maar het is daarnaast ook gewoon de vrienden, een partner, de ouders, broer en zus, met mensen kunnen zijn en ja, de menselijke interactie opzoeken. Niet enkel in de digitale wereld, maar vooral in de echte wereld. Ik denk dat je daar heel veel aan hebt. Ik was onlangs voor mijn verjaardag, hadden een aantal vrienden van mij ook een leuke dag in elkaar geknutseld. En dan zijn we van alles gaan doen. Een escape room gaan doen. We zijn gaan bowlen. En de gsm zat de hele tijd in de binnenzak. En we hebben wij gelachen. Gehuild van het lachen. En dat waren echte momenten van geluk. Geen momenten van plezier, maar puur geluk. In de politiek is het niet gemakkelijk om dat te doen, want wanneer ik mijn gsm 24 uur in mijn binnenzak steek, geloof me, dan heb ik heel wat in te halen en heel wat uit te leggen. Maar soms moet het, want anders overleef je het niet. Oh, 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 oh. De onrust in waar gaat dit heen? Zoveel aan de hand en ik hobbel maar mee. Op zoek naar vaste grond waarop ik kan staan. Ik lijk aan bezorgdheid ten onder te gaan. Komt het wel weer goed? Wie zegt het mij? Dan kijk ik op naar de hemel.
Beste luisteraars, bij ons zit toch altijd Sami Mehdi in het programma De Herinnering. Ja, het is al over veel verschillende uiteenlopende onderwerpen gegaan. Over u als jongen, als voetballer, die dacht dat u ergens een man van staal was of zo. Maar dan toch bleek dat, dat er daar wat complicaties aan zijn, een beetje het ouder worden. Of dat u dacht van, ja, mentaal... ben ik onsterfelijk? En
toch bleek ik kwetsbaar te zijn, zoals we allemaal. Hè?
Ja. Omdat het ook had over dat het soms wat overleven is in de politiek. Mm-hmm. Of Veel andere mensen die het vandaag ook niet gemakkelijk hebben, daar hebben we het ook al over gehad. En over dat u de persoon daar in centraal wil zetten. En in het begin had u het ook over hoe honden vrij snel aanvoelen dat er iets net heel goed zit of mis zit.
Ja.
En daar heeft ook het woord ziel gebruikt. Bent u daarvan van overtuigd dat mensen een ziel hebben?
Een heel goede vraag. Ja, ik denk wel dat er in ieder geval het potentieel in ieder mens zit om transcendentaal te leven. Om meer te zijn dan het dierlijk zijn dat in ons zit. En de vraag is hoe dat je dat eruit haalt bij ieder mens. En dat is ook een kwestie ook daar naar beleid toe. Van een wereld uit te bouwen waarin dat je in je beleid ervoor zorgt dat je mensen helpt om het dierlijke te overstijgen, om beter te doen voor een ander. Want als je dat niet doet, dan kan je mensen ook heel gemakkelijk en heel snel toch wel in het dierlijke duwen of in het lelijke duwen. De geschiedenis heeft vaak genoeg aangetoond tot wat voor verschrikkelijke mensen dingen in staat zijn. En dat hangt ook wel af van de manier hoe dat je als beleidsmaker, die ergens ook wel een verantwoordelijkheid draagt, de kijk op het leven meegeeft aan uw bevolking. Woorden doen ertoe. Angela Merkel is de politica die vaak genoeg benadrukte dat ieder woord een impact heeft, ertoe doet. En daden ook. En ik denk dat wij als politici niet mogen vergeten hoe belangrijk onze woorden en onze daden zijn in de manier hoe dat wij ook wel de ziel van de mens in een bepaalde vorm trachten te kneden. Niet dat dat altijd lukt, maar trachten te kneden. En dus dat we daar een verpletterende verantwoordelijkheid in dragen. Maar dat de mensen meer zijn dan het stoffelijke, ik vind dat op zich wel iets waar dat we te weinig bij stilstaan. Ik weet niet goed, ik kan natuurlijk niet vergelijken met andere generaties, want misschien was men vroeger religieuzer zonder stil te staan bij zijn spirituele overtuiging. Dus daar wil ik geen vergelijking in maken. Ik stel alleen wel vast dat mensen veel te weinig stilstaan bij het zijn. We doen alsof dat doodnormaal is. Ah ja, ik leef, tuurlijk dat. En tuurlijk ben ik geboren en tuurlijk voel ik dingen, zowel fysiek als spiritueel. Terwijl het leven is wel iets heel unieks. Hè? Allee, ik vertrek heel vaak vanuit een wetenschappelijke basis. Ik heb zelf ook als kind... ik studeerde wiskunde en wetenschappen en ik vind de wetenschappelijke benadering van de spiritualiteit ook altijd de mooiste. Kijken naar hoe absurd ons bestaan is, het feit dat wij hier zijn. De zoveel toevalligheden die elkaar hebben aangeraakt om tot dit punt te komen. En dan staan we te weinig stil bij wat dat potentieel betekent. En wat wij als mens vandaag horen te doen in het leven dat we vandaag hebben, omdat het leven zo'n groot geschenk is. Een geschenk dat ook wel af en toe komt met een ruw kantje, want het leven is niet altijd even gezellig, maar toch een gigantisch geschenk blijft. En daar staan we veel, veel te weinig bij stil. De mens hoort echt veel spiritueler te zijn dan we vandaag zijn.
U kijkt er vooral naar als een soort poëzie die ontstaat vanuit de wetenschappelijke blik op de toevalligheden die ook wel een geschenk zijn dan.
Ik denk, er zijn verschillende manieren om naar spiritualiteit te kijken. Voor heel wat mensen vertrekt dat vanuit een gevoel van overstijgende liefde, die je dan spiritueel kadert. Voor sommige mensen is dat ook een hele sterke houvast in een complexe wereld. Ik vind vaak de wetenschappelijke benadering van zelfs het leven, maakt dat je soms zo overweldigd kunt worden van hoe complex het leven is, dat je er ook iets transcendentaals in kunt zien. Mm-hmm. En dat vind ik er vaak het meest fascinerende aan. Stilstaan bij hoe cellen zich ontwikkelen, hoe het leven tot stand is gekomen, hoe planeten in verhouding staan tot elkaar. Het leidt ons misschien te ver af, maar op zich is dat uitermate fascinerend. Maar opnieuw denken wij heel vaak, ja, dat is zo, hè. Ja, daar is daar ergens een blok vuur op de duizenden lichtjaren van hier die was zitten branden En die zorgt voor warmte en die zorgt voor afkoeling als wij daar wat van weggedraaid zijn of ons, de planeet waar ronddraait. Dat is... Nee, hè, dat zijn gigantische mirakels op zich die bestaan. Net zoals de gevoelens die we hebben, die interactie die mensen hebben, het menselijk brein, het is allemaal zo buitengewoon dat ik vind dat we het ook als buitengewoon moeten blijven beschouwen en gefascineerd moeten blijven bij ieder klein aspect van het leven. In iedere millimeter van de grond zit een half mirakel. Pak een microscoop, steek daar eender welk stuk van de aarde onder, kijk er een keer eens naar en je ziet mirakels. En dus, ik denk dat mij brengt tot het belangrijkste punt. Het is de dankbaarheid van het leven, dat we soms iets te weinig in ons hebben. Omdat we er veel te vaak van uitgaan dat het gewoon zo is. En dat het zo, dat het zo hoort te zijn. Dat is de logica zelf, terwijl het dat allemaal niet zo is.
Christenen zouden dan zeggen dat ze dankbaar zijn tegenover God.
Ja.
Hoe kijkt u daarnaar? Heeft God een plaats in uw leven?
Wel, ik ben in ieder geval wel iemand die heel veel bezig is met spiritualiteit. Hoe dat zich dan vertaalt bij mij in heel veel vraagtekens soms. Ik denk dat een mens ook hoort zich vragen te stellen. Ik heb ooit een hele mooie zin gehoord en die was de sterkste gelovige is hij die twijfelt. En dus ik vind twijfel ook wel belangrijk, omdat je moet stilstaan bij het leven en je vragen moet durven afstellen in het leven. En hoe dat leven zich dan vertaalt, wie daar dan de verantwoordelijke voor is, en ook wat dat zou potentieel kunnen betekenen naar het leven na de dood, waar ook weinigen nog stil bij durven te staan. Ja, dat zijn voor mij heel veel vraagtekens. Maar vraagtekens die daarom niet ergens geparkeerd moeten worden in een schuif. Want die vraagtekens delen we denk ik allemaal. Ik heb heel vaak spirituele gesprekken met gelovigen en ongelovigen. En je merkt dat bij beide groepen, als je dan over groepen mag spreken, dat die vragen zich bij beide voordoen. Zelfs degenen die aangeven 100% ongelovig te zijn, als het dan toch gaat over de mirakels van het leven en waar het leven potentieel naartoe kan gaan, dan krijg je soms wel reacties als ik geloof wel in een vorm van energie. Je mag dat dan niet God noemen, want dat is dan blijkbaar een te geladen term. Maar een energie, daar gelooft men dan wel weer in. En omgekeerd ook, bij mensen die absoluut heel sterk gelovig zijn, voel je dan ook de twijfel van, de zekerheid heb je niet. Maar ergens is het wel, geloven is niet weten, het is geloven. En dat is een ander woord, met een andere invulling. En dat maakt dat ik vind dat we veel te veel daar een onderscheid in maken en mensen daardoor ook soms afduwen van de zoektocht naar spiritualiteit. Het is ofwel een houvast waar mensen te weinig stilstaan bij het leven, ofwel is het iets wat mensen beschouwen als iets waar zij niet in geloven, of waar zij zelfs tegen zijn, en dus zich volledig van afzetten. En dus vragen als bestaat God? Hoe ziet u het goddelijke dan? Hoe ziet u een leven na de dood? Dat zijn vragen die we niet uit de weg mogen gaan. En waar dat ik van vind dat we daar op café tot een stuk in de nacht dagelijks over zouden moeten kunnen spreken.
Ja, ik moet denken aan een citaat van Rilke, als u die kent. Heb je vragen lief? Zoiets zou je dan willen meegeven aan de luisteraars?
Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog toen ik... Het doet me zelfs wat denken als ik terug de link mag leggen met de wetenschap.
Zeker.
In het zesde middelbaar kwam er iemand van een universiteit langs. Ik weet niet meer van welke universiteit. Bij ons op school. En die zei, wie wetenschapper wilt worden, moet zich 7 keer de vraag waarom stellen. Dus ik heb hier een glas voor mij en dat glas is rond. Waarom? Wel, het is rond, want het heeft een vorm van pi, en dan het wetenschappelijke en zo doorgaan. Ik zou zeggen, een wetenschapper die zou zeggen, je moet je 7 keer de vraag waarom stellen, maar eigenlijk zouden we die vraag 8 keer moeten stellen. Waarom? Om het ons zo ver te brengen dat je tot het spirituele komt. En dus ja, absoluut, ons die vragen stellen, dat moeten we doen. En dus de wetenschap stelt zich 7 keer de vraag waarom, Maar de mens die het spirituele opzoekt, die mag daar nog een achtste waarom aan toevoegen.
Dat is een mooie gedachte om het al wat af te sluiten, het gesprek, waar het over heel veel verschillende uiteenlopende dingen is gegaan. Is er nog een herinnering die u graag wil delen op het einde van dit gesprek?
Een herinnering. Ik moet zeggen dat ik heel vaak stilsta bij de kleine zaken in het leven. Ik heb al heel veel gezien in de wereld. Ik heb het geluk gehad om ook wel te kunnen reizen naar hele verre bestemmingen. Ik heb de Chinese muur gezien. Ik heb mirakels gezien in Mexico. Ik heb van alles gezien. Maar de mooiste herinneringen dat blijven de doodeenvoudige ontmoetingen. Hier daar straks op straat met iemand die met haar een hond trouwens ook aan het wandelen was. Of mensen die je tegenkomt bij de bakker en die een keer eens 3 seconden over het leven vertellen. De menselijke interactie, dat is de mooiste gebeurtenis, iedere dag opnieuw.
Dank wel voor dit gesprek. Ik wens je het allerbeste toe.
Bedankt. Het was heel fijn om hier te mogen zijn, echt waar.
Dank je wel.